Gemeente, van harte welkom bij deze dienst die de meesten van ons op een afstand volgen en meeluisteren en kijken. We groeten ook de gemeente van Naarden die met ons verbonden is. Namens de kerkraad van Oudekerk zijn er de volgende mededelingen. Vanmorgen ga ik zelf voor u voor en vanmiddag professor M.J. Kater uit Baarn. Volgende week, zondag 5 april... gaat in de morgendienst voor dominee J.M.J. Kiewiet, emeritus predikant uit Renswoude, en de middagdienst hoop ik zelf voor te gaan. Van de kerkraad van Naarden zijn er verder geen bijzondere mededelingen. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeenten, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, nu we weten dat de kerkdiensten voorlopig niet op de gebruikelijke manier zullen verlopen, willen we Psalm 63 zingen. Daarin horen we een dichter die ernaar verlangt om weer naar Gods huis te mogen gaan. We zingen vers 2 en vers 4. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Och, werd ik derwaarts weer geleid. En wat er volgt, Psalm 63 vers 2... en vers 4. Ook vanmorgen maakt de Heere zijn wil ons bekend door de woorden van zijn wet. Laten we na het horen van de wet zingen Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Daarna luisteren we verder naar het woord van God. Het zal u vanmorgen gelezen worden uit Marcus 15, de versen 1 tot en met 15. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 24. En we lezen Marcus 15, vers 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ter 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. En terstond, des morgens vroeg, hielden de overpriesters samen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde, zeide tot hem: Gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken. Maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagt hem wederom, zeggende: antwoord gij niets? Zie, hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. En er was een, genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren, dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, zeggende: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de scharen dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen: wilt gij dan dat ik met hem doen zal, dien gij een koning der Joden noemt? En ze riepen wederom: kruis hem! Doch Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer: kruis hem! Pilatus nu, willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden.
Gemeente, het is vandaag de zesde Lijdenszondag en opnieuw hebben we het boek Marcus open liggen. Ik bedien u het woord van God uit het gelezen schriftgedeelte, Marcus 15. En als kerntekst lees ik u vers 15 nog een keer voor. En dan luidt het woord van de Heere als volgt. Pilatus nu, willende de schade genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. Tot zover het woord van de Heere. Maar laten we eerst in gebed de Heere bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor de ouderen, zowel uit Oude Kerk als Naarden, als alle anderen die in deze periode zo weinig mogelijk fysieke contacten mogen hebben. En vandaag bidden we in het bijzonder voor onze zuster Meijer Baldé. We bidden voor de vrouwen en kinderen en verdere familie van Johan van Mansom, die gisteren op de leeftijd van 61 jaar is overleden. We bidden ook voor Martijn Koman, die hartziek is en gisteren in het ziekenhuis in Leiden-Dorp is opgenomen, waar hij onderzocht wordt. We doen ook dankzegging, allereerst voor broeder J. van het Hof, die heeft verschillende scans gehad, waaruit hij te horen heeft gekregen dat er vrijwel zeker geen uitzaaiingen zijn op dit moment. We danken de Heer ook met zuster Udo Meijer, die afgelopen maandag een hartoperatie heeft gehad. En deze operatie is goed gegaan, de artsen waren zeer tevreden. We danken de Heer ook samen met broeder en zuster W. Meijer van de Kamp, die vandaag mogen gedenken dat ze 30 jaar getrouwd zijn. Laat ons bidden en danken. Heere, almachtige God in de hemel, u die alle dingen weet en ziet en regeert, tot u komen we in deze eredienst voor twee gemeenten. En we zijn ook vanmorgen begonnen met die bekende woorden die we elke week horen, dat onze hulp en verwachting in de naam van de Heere, Heere is. En zo belijden we het u. En zo belooft u het ook. Heere, wilt u ons ook zo aanzien vanmorgen in de Heere Jezus Christus en ons genadig zijn? Wil ons uw hulp schenken. We zijn niet fysiek bij elkaar. Dat kan op dit moment niet. Maar we zijn met elkaar verbonden. Zowel de gemeente van Oude Kerk als die van Naarden. En we willen ons vanmorgen vastklemmen aan uw belofte. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Heere, wilt u die belofte waarmaken? Hier, in de kerk, maar ook op al die plaatsen waar op dit moment meegeluisterd en meegebeden wordt. Wilt u daar aanwezig zijn? Want het zijn bijzondere omstandigheden waaronder we nu naar uw woord luisteren. En allereerst is er dan reden om diep te buigen voor u. Het zijn onze zonden waardoor het oordeel rondgaat. Want u spreekt, of we het nu willen horen of niet. En daarom, heren, mogen we dan opnieuw het gebed van Daniël de onze maken. Heren, hoor. O heren, vergeef. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. We hebben zojuist weer de woorden van uw wet gehoord. En die stelde ons schuldig. Heren, zie ons niet aan in wie we zelf zijn. Want ook de achterliggende week is weer gebleken dat wij vanuit onszelf niet anders zijn dan zondaren. Maar zie ons aan in het bloed en het offer van de enige en grote wetsvervuller, de Heere Jezus Christus. Over hem horen we ook vanmorgen op deze zesde Lijdenszondag. Hij werd gebonden, gevoerd voor het Sanhedrin. Hij werd als godslasteraar veroordeeld om vloekers zalig te maken. Hij werd als koning verworpen om mensen die zelf op de troon willen zitten daarvan af te halen en koning te worden in hun leven. Ja, u, Heer Jezus Christus, bent als Zoon van God veroordeeld om kinderen van de toren te redden. En heren, als we dat overdenken, als we dat door ons heen laten gaan, dan kunnen we het wonder van uw vergevende genade in Jezus Christus niet onder woorden brengen. Heren, leer het ons allemaal. Voor de eerste keer in ons leven, maar ook elke dag opnieuw. Om uw bloed, Heer Jezus Christus, nodig te hebben. Tot vergeving, tot reiniging, tot vernieuwing. Om heilig te kunnen leven voor uw aangezicht. Heren, wilt u daartoe de prediking van morgen zegenen? Zegen uw eigen woord. Wij bidden u voor de hele gemeente. Voor de jongens en de meisjes die nu thuis meeluisteren en kijken. En voor wie het misschien lastig is om geconcentreerd te zijn. Heren, geeft u die concentratie. Ook als alles zo anders is. Ook door de weeks, als de scholen dicht zijn en ze veel thuis zijn. Heren, helpt u onze jongens en meisjes. Geeft dat het ook een tijd mag zijn om u te zoeken. Geeft u ook hen uw zegen in deze dienst. Wees u met de ouders in de gezinnen. Zeker voor hen die op verschillende manieren hun kinderen moeten begeleiden en voor wie dat pittig is. Want het geeft toch allemaal de eigen dynamiek. Heren, helpt u in bijzonder de ouders voor wie dit moeilijk is. Heren, weest u ook daar waar zorgen zijn rond het inkomen. Nu de economie grotendeels stil is gevallen. Heren, geef ons afhankelijkheid van u. Maar wilt u ons ook datgene geven wat wij nodig hebben? Heren, wij bidden u. Wilt u het virus dat rondgaat wegnemen? Geef dat er middelen mogen zijn tot bestrijding. En wilt u dat zegenen? Helpt u in het bijzonder alle werkers in de zorg, die op dit moment soms zelfs een dubbele taak gekregen hebben? Maar geeft u bovenal in ons land ook een terugkeer naar uw heilzame geboden. Dat het breed ervaren mag worden wat u in uw woord zelf zegt. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Heren, wees u met de ouderen, die extra alert moeten zijn, die vaak binnen moeten blijven, die extra risico lopen. Heren, ondersteunt u hen, ook als het eenzamer is dan anders. Geeft u in de gemeente ook omzien naar elkaar, al zal dat nu op een andere manier moeten dan gebruikelijk. We bidden u in het bijzonder voor onze zuster Meijer Baldé, die thuis meeluistert. Wees u met haar, ondersteun haar. Geef dat ze mag rusten op uw kruisverdiensten, Heere Jezus Christus. Wees u ook met onze ouderen uit de gemeente van Naarden. Geef ook hen uw zegen. Geef dat ze uw nabijheid mogen ervaren. En geef hen veel zicht op u, Heer Jezus Christus. Ja, wees u met de hele gemeente van Naarden, die deze weken met ons verbonden is. Juist in deze bijzondere tijd wilt u toch op een bijzondere manier werken. En dat we zo elkaar mogen helpen en bijstaan. Heere, mag het een tijd zijn die we niet meer zullen vergeten, omdat u tot onze ziel spreekt. Wil u vanmorgen ook voorbeden doen. Allereerst voor de familie van onze overleden broeder Johan van Mansom. Heer, u heeft hem weggenomen aan ernstige ziekte. Sterkt u zijn vrouw en kinderen. Geef hen kracht om dit verlies te dragen. Wat zijn de dingen uiteindelijk allemaal snel gegaan. Heere, geeft u veel zicht op u. En dat u centraal mag staan. Wees ook met zijn broers, met zijn schoonzus en zwagers, onze broeders en zusters, wees u heel nabij. En wees met de hele familie, als deze week de begrafenis zal plaatsvinden, die door alle beperkingen toch zo anders zal zijn. Wij bidden u voor onze broeder Martijn Koman, die hard ziek is en in het ziekenhuis ligt. Heere, u weet hoe het op dit moment met hem is. Wees u met hem. Geef dat er duidelijkheid mag zijn wat er aan de hand is. Geef ook middelen om de kwaal die er is te bestrijden. We danken u dat dominee Den Hertog uit Amsterdam weer thuis mag zijn. Wees u met hem. Geef hem zicht op u, Heer Jezus Christus. En geef hem ook beterschap in het vervolg dat hij verder mag aansterken. En tegelijkertijd bidden we u voor dominee Mak uit Zoetermeer, die zo ernstig ziek op de IC ligt. Heere, bewaart u zijn leven en breng hem weer thuis en in zijn gemeente. Heere, we hebben ook reden om u te danken. We danken u met broeder van het Hof, die verschillende scans heeft gehad, waaruit bleek dat hij vrijwel zeker geen uitzaaiingen heeft. En dat is heel anders dan verwacht. En daarvoor komt u alle dank en eer toe. Geef hem ook de kracht om de andere behandelingen die zullen volgen te ondergaan. Zegent u dat. Geef dat hij zich in uw handen mag overgeven. Wij danken u dat de hartoperatie bij onze zuster Udo Meijer is geslaagd. Geeft u dat ze verder mag aansterken. Wees u haar zeer nabij, ook nu ze in haar nieuwe woning mag zijn. Gedenk haar in het loslaten van haar huis waar ze zo lang heeft gewoond. Geef dat ze in haar nieuwe woning een goede tijd mag hebben. Zegen haar ook in het nieuwe levensjaar, nu ze vandaag mag gedenken dat ze 75 jaar is geworden. Geef dat ze met haar dank ook naar u zal gaan. Wij danken u ook samen met onze broeder en zuster Meijer van de Kamp, die vandaag 30 jaar getrouwd mogen zijn. Geef hen een dankbaar hart voor uw zegeningen. Wees u met hen op het verdere van hun huwelijksweg. En ondersteun hen ook in de zorg om hun schoonzoon Martijn. Zeker nu dat vanwege de beperkingen veel zwaarder is, omdat ze veel minder kunnen zorgen. Heere, wees u zo met heel de gemeente. Zegen ons in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Wees u hier en in de huizen. Geef uw kracht en uw genade om uw woord te verkondigen. En weert u alstublieft de Satan, uw tegenstander, dat hij zijn schadelijke werk niet kan doen. Mag het een dienst zijn waarin het gaat om u en de verheerlijking van uw naam. Wij vragen het u, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst kunnen niet op de gebruikelijke wijze worden ingezameld. Als u een gift overmaakt op het rekeningnummer van de kerk of de diaconie, dan kunt u een doel meegeven in de omschrijving. Als u dat niet doet, dan wordt uw gift verdeeld over de verschillende doelen, kerk, diaconie, kerkelijke kassen en de andere doelen op het collecterooster. Als inleiding op de preek zingen we nu Psalm 69, vers 1, 2 en 4. Vers 1, O God, verlos en red mij uit de nood. Vers 2, men telt veeleer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En vers 4, mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En wat er volgt in Psalm 69, vers 1, 2 en 4. Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 2, vers 6 en 7 na het amen op de prediking. Geliefde gemeenten van Oude Kerk en Naarden, om de zoveel tijd kom je het in het nieuws tegen. Een gerechtelijke dwaling. Dan zijn er bij het onderzoek naar de misdrijf grote fouten gemaakt. Dat er iemand is veroordeeld van wie achteraf duidelijk wordt, hij heeft het echt niet gedaan. Een gerechtelijke dwaling. Ik moest daarbij als eerste denken aan de geruchtmakende Puttense moordzaak. Twee zwagers werden destijds veroordeeld voor de verkrachting en moord op een jonge vrouw. Ze bleven ontkennen. Maar ondertussen hebben ze ruim 10 jaar vastgezeten. Voordat het pas duidelijk werd. De beide mannen hadden het echt niet gedaan. Ze zijn onterecht veroordeeld. En na het uitzitten van hun straf zijn ze later ook echt helemaal vrijgesproken en ontvingen ze een grote schadevergoeding. Of denk aan de zaak van Lucia de B. Die werd ervan verdacht dat ze verschillende baby's had vermoord in het ziekenhuis. Maar later kwam onomstotelijk vast te staan dat die baby's een natuurlijke dood gestorven waren. En dat Lucia de B. onterecht in de cel was beland. Ook zij werd vrijgesproken en ontving een grote schadevergoeding. Het zijn gerechtelijke dwalingen. Soms is het nog een graadje erger. Dan hoor je dat regeringen politieke tegenstanders gewoon laat oppakken en vastzetten en soms zelfs doden. Dan is er sprake van een gerechtelijke moord. We horen daarvan vanuit dictatoriaal geleide regimes. Dan zijn onderdanen helemaal overgegeven aan de willekeur van een politieke macht. Hoe is dat in Marcus 15? Als de Heer Jezus daar voor de rechter Pilatus staat. Je zou kunnen zeggen, daar is ook op een bepaalde manier sprake van een gerechtelijke dwaling. Want de rechter Pilatus die veroordeelt een onschuldige. Maar dat doet hij niet omdat hij te weinig of onjuiste informatie heeft. Nee, hij weet dat Jezus onschuldig is. En toch veroordeelt hij hem. Ja, erger nog, het lijkt zelfs een gerechtelijke moord. Want is Pilatus wel een rechter die alleen maar dwaalt? Nee. Nee, er is sprake van opzet. Het recht struikelt over de straten van Jeruzalem. Pilatus is een bange rechter die faalt. En hij laat iemand los die wel degelijk schuldig is. En tegelijkertijd wordt dwars hierdoorheen Gods raad vervuld. Gods recht gehandhaafd. Hoe kan dat? En wat heeft de veroordeling van Jezus en de loslating van Barabbas met ons te maken? Laten we gaan luisteren naar Marcus 15 onder het thema Jezus in mijn plaats. En dan beluisteren we 3 dingen. Jezus in mijn plaats. In de eerste gedachte als Messias beschuldigd. Een tweede gedachte als koning verworpen. En in de derde gedachte als zoon veroordeeld. Dus Jezus in mijn plaats, als Messias beschuldigd, als koning verworpen en als zoon veroordeeld. Hier is dat eerste, Jezus in mijn plaats, als Messias beschuldigd. En dan gaat het met name over de aanloop naar Marcus 15 vers 1. Want hoe komen die overpriesters en schriftgeleerden voor Pilatus terecht. Met Jezus. Jezus is gevangen genomen in de hof van Gethsemane. De groep mannen die door het Sanhedrin naar die hof zijn gestuurd met Judas voorop, heeft hem meegenomen. En hij is vervolgens geleid voor de grote raad, het Joodse Sanhedrin, zeg maar de godsdienstige leiding van het Joodse volk. En in het Sanhedrin zaten overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen. Het was midden in de nacht. Maar het Sanhedrin was wakker om Jezus te veroordelen. En dat deden ze. Ze veroordeelden Jezus uiteindelijk vanwege godslastering. Ze zijn verblind door haat. Waarom? Jezus had toch alleen maar goed gedaan? Gemeente, dat heeft alles te maken met het optreden van de Heer Jezus. Hij heeft aan het Joodse volk, zijn broeders, laten zien dat ze een geestelijk fundament misten. Ze dienden God wel, maar niet met hun hart. Ze verwierpen hem als Messias, zoals hij zichzelf presenteerde. Als verlosser die zij ook nodig hadden. Hun geestelijk bezit werd afgebroken en dat konden ze niet verkroppen. En daarom moest Jezus uit de weg geruimd worden. En als hij zich dan voor het Sanhedrin de Messias noemt, de gezalfde, de Zoon van God, dan barst hun woede los. De hoge priester scheurt zelfs zijn kleren van verontwaardiging. Hij vindt een verder proces niet nodig. Dit is immers godslastering. Daar past maar één straf bij. De dood. En het lijkt wel, dat kunt u lezen aan het slot van Marcus 14, alsof alle remmen losgaan. Alle opgekropte woede van de Joodse leiders komt er in één keer uit. Hij wordt geslagen, hij wordt bespuugd. Ze raken buiten zinnen. Dit is geen proces meer. Dit is een rel. En dat terwijl Jezus al die jaren heeft laten zien. Ik ben het echt. Ik ben de Christus der schriften. Ik ben degene die komen zou. En bovendien, al zijn wonderen en tekenen, die hebben onderstreept dat hij inderdaad de beloofde Messias is. Maar hij wordt beschuldigd juist omdat hij zich zo noemt. Ze verwerpen Christus. Maar gemeente, jongeren, ouderen, laten we op dit punt in de preek even stilhouden. Want anders gaan we wijzen naar het Sanhedrin. Naar al die verschrikkelijke mensen die... Maar dan is het gevaar groot dat we blijven wijzen. En dat we zelf helemaal buiten schot blijven. Ja, hij wordt hier beschuldigd als gezalfde, als de Christus der schriften. Maar wat gebeurt hier ten diepste? Het woord van God wordt niet geloofd. Alle profeten in het Oude Testament, ja, de boeken van Mozes, die wijzen naar hem die als Messias komen zal. Ik zal u een paar teksten noemen, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Nou, hier is hij, de zoon van David. En hij heeft steeds bevestigd dat hij het is. Dat hij dus Christus is, maar hij wordt aangevallen met het zwaard van het ongeloof. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En hier is hij van wie de schriften spraken. Geboren in Bethlehem. Geboren uit de maagd. Maar het wordt niet gelooft. Hoe durft hij zich gezalfde te noemen? Ja, hij heeft het gezegd dat hij het was van wie Jesaja profeteerde. Maar het Sanhedrin gelooft hem niet. En komt dat een beetje dichterbij bij ons? Zijn er onder ons ook nog ouderen en jongeren die hem verwerpen? Dat je zijn woord niet gelooft. Dat je door blijft leven in ongeloof. O, geef dat verzet toch op. Beleid je harde hart voor de Heere. Blijf niet meer op eigen benen staan. Denk niet dat je het wel redt zonder hem. Ziet u niet in deze tijd waarin alle zekerheden wankelen, dat er buiten deze Messias geen houvast is? Val hem te voet. Hij die zich hier laat beschuldigen van godslastering, terwijl hij de beloofde Zoon van God is. Want wat betekent Christus? Gezalfde. Daar hopen we binnenkort over te horen als de Heer het geeft uit zondag 12. Hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. En zo staat hij voor dat Sanhedrin. Zo wordt hij veroordeeld. Hij is gekomen als profeet om u de woorden van God te laten horen. Maar hier worden zijn woorden als profeet helemaal miskend. Zijn prediking wordt niet geloofd. Hij is gezalfd tot priester. Om als lam van God ter slachting geleid te worden voor zondaren, voor vijanden die met God verzoend moeten worden. Maar zijn werk als priester wordt hier ontkend. Hij is gezalfd tot koning om in uw en jouw leven de hoogste plaats in te nemen. Maar hij wordt hier godslasteraar genoemd. Zijn positie als koning wordt bespot. Zijn gezag als koning wordt niet aanvaard. En daarom is de vraag, gaat dit over u? Gaat dit over jou? Wil je nog verder leven zonder deze gezalfde? Als dat zo is, dan is onze positie niet veel anders dan van het Sanhedrin. En dan klinkt nu indringend de oproep om u te bekeren. Of snijdt het door uw ziel, als u hier de beschuldigingen hoort die op hem neerdalen als Messias, omdat hij uw liefste geworden is. Keer dan in tot jezelf en buig voor hem. Want het zijn mijn, het zijn uw zonden, waardoor hij zich heeft laten beschuldigen als Messias. En dat wist hij, dat dat komen zou toen hij de kruisweg ging. Maar hij ging die weg vrijwillig. Als Petrus hem verloochend heeft voor het Sanhedrin, dan keert Jezus zich om. En dan kijken ogen vol liefde Petrus aan. En na zijn opstanding zal hij het aan Petrus vragen. En hij vraagt het vanmorgen al aan u en aan jou. Heb je me lief? Heb je mij lief die hier uit liefde zich laat beschuldigen als gezalfde? Bij het Sanhedrin was het enkel haat. Haat die leidde tot het doodsvonnis vanwege godslastering. Terwijl ze zelf God lasterden door hun woorden en daden. En nu had het Sanhedrin in de nacht wel de doodstraf genoemd. Maar volgens de Joodse wet mocht het Sanhedrin alleen bij daglicht vonnis wijzen. En daarom lezen we in vers 1 dat de overpriesters raad hielden met de ouderlingen en de schriftgeleerden. Met andere woorden, 's morgens vroeg komt het Sanhedrin opnieuw bij elkaar. En nu om het vonnis over Jezus te bekrachtigen. De werken der duisternis tegen het licht der wereld gaan door als het dag is. Want Jezus moet uit de weg geruimd worden. Er is alleen één probleem. Het Sanhedrin mag geen doodstraffen meer uitvoeren. Daarvoor moeten ze naar de stadhouder van de Romeinse keizer. Naar Pilatus. Ja, ze haten hem. Maar ze zullen nu toch zaken met hem moeten doen. Het Sanhedrin heeft Jezus als Messias beschuldigd. Maar daar kunnen ze bij Pilatus niet mee aankomen. Daar zal Pilatus niet van onder de indruk zijn. Dat Jezus zich Messias noemt, gezalfde, dat is helemaal geen probleem voor Pilatus. En daarom komt het Sanhedrin voor Pilatus met een gewijzigde aanklacht. Iets wat in een ordentelijk proces ook al helemaal niet kan en niet mag. Maar ze doen het omdat ze wel aanvoelen, met die aanklacht van godslastering gaan we het niet redden bij Pilatus. Nee, ze beschuldigen Jezus van hoogverraad. Ze zeggen dat hij de macht van de keizer van Rome niet erkent. En dat hij zelf koning wil zijn. Wat zien we hier voor ogen gebeuren wat we in Psalm 2 lezen? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En zo met die beschuldiging van hoogverraad geven ze hem over aan Pilatus. En dat brengt ons bij het tweede. Jezus in mijn plaats als koning verworpen. Jongens en meisjes, ik zei zojuist, de Heer Jezus is Messias. Gezalfd tot profeet, priester, maar ook tot koning. Hij is de hemelse koning. Een volk kan natuurlijk maar één koning hebben. Onze koning is Willem-Alexander. Het kan niet zo zijn dat er zomaar iemand anders komt die zegt, ho even, maar ik ben ook koning in Nederland. Nou, dat zeggen de overpriesters en schriftgeleerden wel tegen Pilatus. We hebben hier een man, Jezus, en die zegt dat hij koning is. Dat kan toch niet? U bent toch onze vorst? U moet hem ervoor straffen. U moet hem doden. En normaal gesproken zou Pilatus dat ook gelijk gedaan hebben. Hij was veel te bang dat iemand anders de macht van hem over zou nemen. Maar Pilatus ziet dat hier iets anders aan de hand is. Want deze Jezus die hier voor hem staat, die lijkt helemaal geen oproermaker. Deze Jezus is heel anders dan die mannen die vorige week zijn opgepakt. Die waren in opstand gekomen. Ze hadden in dat oproer zelfs iemand doodgeslagen. Maar die mannen die zijn inmiddels in de gevangenis. En die zullen gedood worden. Het zijn Barabbas en enkele anderen. Maar Jezus, die hier voor hem staat, die is heel anders. Dat ziet Pilatus wel. Is dat een koning? En dan vraagt hij dan ook, bent u de koning van de Joden? Gemeente, het is opvallend hoe vaak het woordje koning in Marcus 15 voorkomt. Eerst dus in deze vraag van Pilatus, bent u de koning van de Joden? Maar ook in vers 9, als Pilatus hem koning blijft noemen. En later doet hij dat ook in vers 12. De knechten en soldaten van Pilatus nemen dat woord spottend over in vers 18. En Pilatus laat het zelfs op dat bordje zetten, boven het kruis. Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Bent u de koning van de Joden? Hoe komt Pilatus aan deze vraag? Nou, allereerst dus van het Sanhedrin zelf. In het boek Marcus lezen we dat niet met zoveel woorden, maar als we Lucas 23 erbij nemen, dan lezen we daar: en zij, het Sanhedrin, begon hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert, dat deze het volk tegen u opzet, en verbiedt aan de keizer schatting, belasting te geven, zeggend dat hij zelf Christus de koning is. Daarom vraagt Pilatus dat. Bent u de koning van de Joden? Bovendien, het is nog maar enkele dagen geleden dat Jezus als koning de stad werd binnengeleid. Daar heeft dominee Bezen me vorige week over gepreekt. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaats. Nu, dat zal Pilatus vast gehoord hebben. En nu staat deze Jezus voor hem. Bent u de koning van de Joden? Het is niet alleen verbazing. Het is ook spot die in zijn stem doorklinkt. Er staat een man vastgebonden. Het is duidelijk te zien dat hij geslagen is en bespuugd. Is dat de vorst van de Joden? Wat ben je eigenlijk voor een volk als je zo'n koning hebt? En de Heer Jezus geeft een bedekt antwoord. U zegt het. Met andere woorden, ik ontken het niet. En dat maakt het voor Pilatus alleen maar raadselachtiger, want de beschuldigingen nemen toe. Niet alleen het Sanhedrin staat voor het huis van Pilatus, voor de plaats waar hij recht spreekt. Nee, uit de andere evangeliën weten we dat er vele mensen inmiddels staan. En die staan te schreeuwen en die staan te beschuldigen. En de Heer Jezus? Hij zwijgt. En dat is voor Pilatus zo wonderlijk. Hij zwijgt. Ja, gemeente, zo is de Heer Jezus als koning, als gebondene, als een die bespot wordt. Hij is de lijdende koning. Nee, niet van een aards koninkrijk, maar van het koninkrijk der hemelen. En dat koninkrijk, dat breekt nu juist baan door hier gebonden te staan. Om koning van het koninkrijk te kunnen zijn, staat hij hier vastgeketend voor een aardse rechter. Want het loopt de Heere Jezus helemaal niet uit de hand. En als zijn discipelen zijn woord hadden onthouden en hadden geloofd, dan hadden ze het ook geweten. Hier gebeurt namelijk precies wat de Heere Jezus gezegd had in zijn derde lijdensaankondiging. Die kunnen we lezen in Marcus 10 vanaf vers 33. Dan lezen we dit. Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen. En hem doden. En ten derde dagen zal hij wederop staan. Het gebeurt hier precies zoals hij gezegd heeft. En daarom staat Jezus hier als zwijgende koning voor Pilatus. En zonder woorden laat hij door zijn daden zien aan hen die de schriften kennen, dat hij als gebondene heerst, als Sions koning. Dat hij zich heeft laten binden. Ja, dat hij zich straks als koning aan een kruis laat spijkeren. Dat hij zich laat bespotten, ook door het Sanhedrin, als hij daar hangt. De Christus van Israël, komen u af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Kunt u lezen in vers 32. Jezus presenteert zich hier, staande voor Pilatus, als leidende koning, als gebondene. Ja, hij is hier degene die verworpen wordt. En hij hoeft zichzelf niet te verdedigen. Zijn woorden en zijn werken hebben ruimschoots laten zien wie hij is. Maar daar moet je wel oog voor krijgen. Open ogen, geschonken door de Heilige Geest. Want wie staat hier zwijgend als koning? Het is degene van wie de schriften getuigen. Van wie Jesaja heeft geprofeteerd. De Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij staat hier als zwijgende koning die verworpen wordt. En hij zwijgt terwijl het oordeel wacht. En hij is zo anders dan het beeld dat Pilatus heeft van helden, van koningen, van verlossers. Maar Pilatus kende de profetieën dan ook niet. Maar wat Pilatus wel ziet, schuldig aan hoogverraad? Nee, dat is deze Jezus niet. Deze koning van de Joden is voor Pilatus ongevaarlijk. Maar waar Pilatus wel bang voor is, is voor de volkswoede. Al eerder waren er confrontaties geweest tussen Pilatus en het volk. En als de keizer dat te horen krijgt en een verkeerd beeld van hem krijgt, dan is hij wel mooi zijn baantje kwijt. En daarom laat de rechter Pilatus hier zijn oren hangen naar het volk. Opeens kantelt het verhaal. Marcus vertelt de dingen heel beknopt. Hij wil alle nadruk laten vallen op de verwerping van koning Jezus door het Sanhedrin en het volk. Maar en in die kanteling van het verhaal wordt even melding gemaakt van een gewoonte van Pilatus. Elk paasfeest laat hij een gevangene los, wie ze ook maar willen. En daar roept het volk nu om. Doet u wat u altijd doet. En dan ziet Pilatus een kans. Hij durft Jezus niet vrij te laten, hoewel dat wel zou moeten, want hij ziet wel in dat hij onschuldig is. Hij voelt goed aan dat de overpriesters Jezus hebben overgeleverd uit afgunst, uit haat, uit jaloezie. Maar hij is te slap. Hij durft niet te handelen als een eerlijke rechter. En nu het volk hem herinnert aan zijn gewoonte, zegt Pilatus, maar wilt u dan dat ik de koning van de Joden loslaat? Hij hoopt dat het volk wel inziet dat deze Jezus beter vrij rond kan lopen dan bijvoorbeeld Barabbas, een van die oproermakers die een moord heeft gepleegd. Maar het volk kiest Barabbas. Ik kom daar straks op terug. En dan vraagt Pilatus in vers 12, wat wilt u dat ik met hem doen zal, die u koning van de Joden noemt? Alsof Pilatus zegt, zo hebben jullie hem vorige week de stad toch binnengehaald? Gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Nu zegt u het maar, wat moet ik met uw koning doen? En dan klinkt het als uit één mond, kruis hem. Gemeente, wat een onrecht. Deze rechter wijst geen vonnis op basis van goed onderzoek. Hij beslist op basis van de volkswil. En het volk wil kruisiging van deze koning. Ze verwerpen hem. De kruisiging die ze vragen is de straf die de Romeinen hebben voor de meest verachte. Het was een straf die vaak op slaven werd uitgevoerd. Hoe kwam het volk erbij om zich zo in een enkele dag te keren tegen Jezus, om hem als koning weer te verwerpen? Ja, Vers 12 zegt dat de overpriesters de menigte hebben opgehitst. Maar kennelijk was er een voedingsbodem voor. Jezus heeft hen teleurgesteld als koning. Hij was niet de koning die ze dachten dat hij was. Hij heeft het regime van de Romeinen niet omver geholpen. Dat zou hij toch doen? Hij zou de oude glorie van het volk Israël toch weer herstellen als onafhankelijk volk? Wat moeten wij met een lijdende koning? Een gebonden koning? Een zwakke koning? Ze nemen aanstoot aan hem. Deze Jezus is niet zoals ze willen dat hij is. En daarom wordt hij hier als koning verworpen. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Mag hij koning zijn in je leven? Dat wil zeggen, mag hij het helemaal voor het zeggen hebben in je leven? Als dat zo is, dan erken je ook dat je zonde en je schuld zo groot zijn, dat ze niet anders dan door het offer van deze koning verzoend kunnen worden. Dan zeg je ook, hij staat daar voor de rechter. Hij wordt daar straks gekruisigd. Maar dat is mijn plaats. Dat gedenken we toch bijvoorbeeld in het Heilig Avondmaal. Ons avondmaalformulier zegt op dat punt, hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij ontelbaar veel smaadheden geleden, opdat wij nimmer meer te schande zullen worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God vrijgesproken zullen worden. Dit is de verworpen koning die u en jij en ik nodig hebben. Val hem te voet. Kom tot hem en leef met hem. Leef uit hem. Want hij stond daar niet voor zichzelf. Hij stond daar om te heersen als een koning in het hart en leven van zondaren. Over wie David bijvoorbeeld zingt in Psalm 72. Voor nooddruftigen. Voor mensen die helemaal niets hebben om geestelijk op de been te blijven. Die gaat hij redden. Voor ellendigen. Zij die geen helper hebben. Voor zulke mensen is hij een gebonden koning. Een verworpen koning. Om hen op te nemen in heerlijkheid. Hij wordt verworpen door list en geweld. Opdat van hen zal gelden. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden. Is dit uw koning? Is dit jouw koning? Hij wil het zijn. En hij wil het worden. En hij wil het blijven in je leven. Daartoe is hij als zoon van de Vader gekomen. En dat brengt ons bij het derde. Jezus in mijn plaats als zoon veroordeeld. Jongens en meisjes, jullie hebben geen Grieks op school, op de basisschool. Toch gaan we vanmorgen een beetje Grieks leren. Want we komen de naam Barabbas tegen. En wat betekent die naam? Nou, dan moeten we die naam eigenlijk even in twee stukjes knippen. Bar en Abbas. Wat betekent Bar? Nou, we komen in de Bijbel een man tegen van wie de naam ook met Bar begint. Misschien weet jij die naam wel. Bartimeus. En dan staat er in de Bijbel achter dat zijn naam betekent zoon van Timeus. Dus Bar betekent zoon. En dat tweede stukje. Abbas. Daar zit het woordje Abba in. Wat betekent dat? Dat kunnen we ook lezen in de Bijbel. Abba betekent vader. Dus als je Barabbas heet, dan heet je zoon van de vader. Want Bar is zoon en Abbas is vader. Nu, wat doet Pilatus? Hij was altijd gewoon om gevangenen los te laten. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Dat zegt Pilatus ook, kijk maar in vers 14. Maar hij is bang voor het volk. En daarom denkt hij, als ik het volk nu laat kiezen uit Barabbas, die vreselijke man, die moordenaar, en deze vreemde, zwijgende man, Jezus, nou dan gaat het volk natuurlijk Jezus kiezen. Want ze zullen absoluut niet willen dat die moordenaar vrij rondloopt. En als ze Jezus kiezen, dan is hij, Pilatus, mooi van het probleem af. Gemeente, zo wordt Jezus, de eeuwige zoon van de Vader, op tweetal geplaatst met Barabbas, de zoon van de Vader. Maar wat een contrast tussen die twee. Wat een tegenstelling. De eeuwige zoon van God. De volmaakte. De heilige. De genadige. Die staat hier op gelijke hoogte met Barabbas. Een woesteling. Een moordenaar. Ja, je zou kunnen zeggen een zoon van de vader der leugenen. En het volk mag kiezen. De eeuwige zoon van de eeuwige vader. Of de zoon van de vader der leugenen. En ze kiezen Barabbas. Barabbas, die terecht in de gevangenis zit. Hij heeft een moord gepleegd. En hij komt vrij. Waarom? Omdat deze zondeloze zoon van God de Vader in zijn plaats veroordeeld wordt tot de kruisdood. Het volk vraagt om Barabbas. En Pilatus bekrachtigt die keuze van het volk. Kijk maar in vers 15. Pilatus nu, willende de scharen genoeg doen, heeft hen Barabbas losgelaten. En hij gaf Jezus over als ze hem gegezeld had om gekruist te worden. Hier gebruikt Marcus allemaal woorden die horen bij rechtspraak. Laten we die woorden eens wegen. Allereerst het woordje genoeg doen. Ja, Pilatus wil het volk genoeg doen. Hij wil het offer dat het volk vraagt graag geven om zijn eigen hachje te redden. Hij kiest voor zijn eigen naam en zijn eigen eer boven die van Jezus. Maar zonder dat Pilatus het beseft, werkt hij daarmee mee aan de eeuwige zaligheid van een ieder die de Vader aan deze zoon gegeven heeft om te zaligen. Pilatus wil het volk genoeg doen. Dat ze zullen zwijgen. Dat ze niets meer zullen eisen. Dat is genoeg doen. Maar dwars door deze gebeurtenis heen gaat het God om een andere genoegdoening. Hier wordt genoeg gedaan aan zijn eer. Hier wordt genoeg gedaan aan zijn recht. Hier wordt genoeg gedaan aan zijn heiligheid. Doordat de Zoon van God gekruisigd wordt, zal Gods toren over de zonde op hem neerdalen, op deze Zoon van de Vader. Maar daardoor zal hij genoegdoening aanbrengen voor de zijnen, zodat ze voor Gods gericht vrijgesproken zullen worden van schuld en straf. Want wie komt er vrij? Wie wordt er in vers 15, losgelaten, dat is de tweede juridische term, loslaten. Barabbas, zijn celdeur gaat open en hij hoort het, Barabbas, je mag vrij, je mag naar buiten. Wat gebeurt hier? Hier wordt een ander gekruisigd. En Barabbas die gaat jouw plaats innemen. Hij is de eeuwige zoon van God. maar hij wordt onschuldig ter dood veroordeeld. En daarom mag jij leven. Alleen door hem. Alleen door Jezus. Door de koning van de Joden. Hij zal jouw straf gaan dragen. En daarom word jij ontbonden. Want hij is al gebonden. Gemeente, wat is het wonder voor Barabbas groot geweest. Want hij krijgt hier genade. Nee, dat was niet zozeer Pilatus' doel. Maar dat was wel het doel van de Here. Want had Barabbas dit verdiend? Nee. Kreeg hij hierdoor een soort strafvermindering, zoals we in Nederland ook wel kennen, als je je als gevangene netjes gedraagt? Nee. Waren er eigenlijk wel verzachtende omstandigheden? Nee, ook al niet. Barabbas was een veroordeelde. Hij zou de kruisdood krijgen. Misschien hoorden die twee andere moordenaars, die naast Jezus zijn gekruisigd, wel bij de groep van Barabbas. Dan hadden ze daar met z'n drieën moeten hangen. Maar hij wordt losgelaten. Hier zien we de plaatsvervanging door Jezus Christus voor ogen. Hier komt een schuldige vrij. En wordt een onschuldige gebonden en gekruisigd. Gemeente, dit is de kern van het evangelie. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zijn er hier nog Barabbassen? Die zo vastzitten in de zonde. Vast in ongeloof of in kleingeloof. Bent u dat die nu zegt, ik voel me zo geketend aan de wereld en de zonde en mijn eigen boze hart. Hier is de eeuwige zoon van de eeuwige vader, die gekomen is om gevangenen zoals Barabbas vrijheid uit te roepen. Om gebonden te worden voor mensen die de mensenmoorder van de beginnen de duivel gevolgd zijn. Voor mensen zoals Barabbas, voor de grootste van de zondaren. Ook al zou u letterlijk een moord gepleegd hebben. Hier is de zaligmaker, de redder, die tot zonde wordt gemaakt. Om de grootste van de zondaren vrij te kopen. Ja, er staat, hij wordt overgegeven door Pilatus. Om gegeeseld en gekruisigd te worden. Dat is het derde woord met een juridische betekenis. Jezus wordt overgegeven. Pilatus vindt het niet de moeite om Jezus te beschermen tegen de volkswil. En daarom geeft hij Jezus over aan een afdeling soldaten. En dat woord staat er verschillende keren in hoofdstuk 14 en 15. In hoofdstuk 14 vers 41 staat dat Jezus wordt overgeleverd, dat is hetzelfde woord, door Judas. In hoofdstuk 15 vers 1 geeft de Joodse raad hem over aan Pilatus. En nu geeft Pilatus Jezus over aan zijn soldaten om hem die onschuldig is te kruisigen. Maar achter dit alles zien we een offerhandeling. De vader geeft zijn zoon over tot de dood. En de zoon geeft zichzelf over op het altaar van Gods recht om te sterven in plaats van zondaren. Hij is het lam van God, de zoon van de vader, die door de vader gegeven is tot verzoening. En daarom was het ten diepste niet Pilatus die een tweetal stelde. Nee, het was de drie-enige God, die in de eeuwigheid al een tweetal heeft gesteld. En hij heeft ook al gekozen tegen de zoon en voor de zondaar. Want God de Vader heeft ervoor gekozen om, zoals Jesaja zegt, zijn zoon te verbrijzelen. Zodat ter dood veroordeelden behouden kunnen worden en leven. En de zoon heeft ervoor gekozen om de plaats van mensen zoals Barabbas in te nemen. En zo verzoening aan te brengen. Ja, de Heilige Geest heeft ervoor gekozen om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. Zo komt de drie-enige God vanmorgen tot ons, in de prediking van het woord. Ik heb mijn Zoon overgegeven. En Hij wil u aanraken met zijn geest. Hij wil u leiden naar het kruis, om daar te leren. Zondaar. Daar hing de Zoon van God voor de grootste van de zondaren. Smeek Hem, gemeente, om geloof. En smeek Hem steeds weer om de vernieuwing van uw geloof. Geloof om af te zien van jezelf. En om te zien op deze gekruisigde. En om te belijden door het geloof. Zo'n Barabbas, dat ben ik. Maar ik ben vrij, omdat Hij daar ook hing voor mij. Zonder Hem is er geen leven. Maar met Hem en vanuit zijn liefde gaat de Geest het je leren zeggen. Om Christus wil. Die Zoon, die heb ik van u gekregen. Als redder. Abba, lieve Vader. Gemeente, kus dan deze Zoon. Van ouds u toegezegd. En leef. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord van deze morgen. Wat heeft u bewogen, Heer Jezus Christus, om zo te staan voor het gericht als onschuldige, als gebondene, als geslagene. Ja, u liet zich verachten en veroordelen. Alles uit eeuwige liefde voor zondaren die van u zijn afgekeerd. Heere, doe ons in het geloof op u zien. Doe ons u omhelzen als onze borg en zaligmaker. En als we u nog niet kennen, Heere, breek ons harde hart dan open. En leer ons uw lijden recht betrachten. Ja, geef dat we allemaal als vrucht van uw genadewerk uw lof mogen zingen. En dat we in u ons heil, ons hoogst geluk beschouwen. Heere, geef dat we uw woord verder zullen overdenken. Geeft u daartoe ook uw Heilige Geest. Vergeef alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Weest u met ons, nu we deze dienst gaan besluiten. Weest u met onze broeder Dominee Kater, die vanmiddag uw woord hier hoopt te bedienen. Geeft u ons allemaal uw nabijheid, in bijzonder als we alleen thuis zijn. Heere, geeft u ook omzien naar elkaar. Wij vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 138, het vierde vers. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.